Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Meindert Schut.
En vandaag gaan we het in Eye Openers hebben over een idee dat festivals bezoeken nog een stukje makkelijker maakt.
CEO's zaten daar van Google, van Netflix. Nou, aan het einde van die pitch heel veel complimentjes gekregen van hebben jullie goed gedaan en tof idee en zo, hoe nu verder?
En horen we over de nieuwste manier om kinderen te leren programmeren.
Het is een soort Lego Minecraft-achtige bouwset, allemaal blokjes.
Ik vind het nu al leuk, dat straks, maar nu eerst. Voor het ontwikkelen van medische instrumenten worden dure prototypes gemaakt die vaak toch weer aangepast moeten worden. Ja, als we virtueel ontwerpen, kunnen we die stap misschien wel helemaal of in ieder geval deels overslaan. Dat bedacht in elk geval Ewout Arkenbout, die erop promoveerde aan de TU Delft. Welkom, leuk dat je er bent.
Dank u.
Je hebt onderzoek gedaan naar het virtueel ontwerpen van medische prototypes. Wat voor prototypes gaat het dan eigenlijk om?
Ja, dat klopt. Nou, dan praten we specifiek over stuurbare medische instrumentatie voor kijkoperaties.
Ja.
En dan even toelichten wat kijkoperaties zijn. Dat is een operatie waarbij de chirurg dan één of enkele kleine sneetjes maakt in de patiënt. En dan via zo'n sneetje of enkele van die sneetjes dan naar binnen gaat.
Met een kabeltje, met een cameraatje erbij.
Precies, je hebt dan een camera en dan gebruikt de chirurg veelal hele lange, dunne instrumenten om naar binnen te gaan om dan te opereren. En dat is natuurlijk voor de patiënt heel nuttig, dat hij niet helemaal opengesneden hoeft te worden, maar dat hij vaak dezelfde dag al naar huis toe kan. Omdat het gewoon op die manier een stuk veiliger kan.
Aangenamer voor de patiënt.
Zeker.
En ook goed voor de chirurg natuurlijk. Maar goed, je wil van tevoren wel weten of zo'n instrument ook daadwerkelijk goed werkt. En daar worden dus die prototypes voor gemaakt.
Ja.
Hoe is dat proces op dit moment?
Nou ja, specifiek voor stuurbare instrumenten. Die zijn vaak wat lastiger om te besturen. Want als je kijkt naar opererende patiënten, soms willen nog wel wat organen en dergelijke in de weg zitten. Ja, ja. En daar wil je omheen komen. En om dat te ontwikkelen bij een bedrijf, dan ontwerp je wat, je bouwt wat, je test wat. Je gaat terug naar de tekentafel, want het werkt toch net niet.
Okay.
En dat cirkeltje doorloop je 5, misschien 10 keer. En dan elke keer moet je dan een prototype bouwen. En dat is natuurlijk vrij bewerkelijk en kost veel tijd en geld.
Ja, wat kost dat zo'n prototype aan tijd en geld?
Nou ja, dat is vrij moeilijk natuurlijk in te schatten, omdat de bedrijven dat zelf niet zo makkelijk toonbaar maken. Maar als je vooral kijkt naar de hoeveelheid tijd die het kost, nou, minimaal invasieve chirurgie, zoals dat heet, die kijkoperaties, dat is iets van de afgelopen 10, 20 jaren. En veel van die stuurbare instrumenten beginnen nu pas een beetje de markt te raken.
Okay.
Dus er zit een heel lang ontwikkelproces aan. Ook deels natuurlijk omdat het valideren klinisch,
precies,
zorgen dat het echt veilig is.
Het moet goedgekeurd worden.
Precies, het moet goedgekeurd worden. En dat kost veel tijd. Maar voordat je überhaupt het circus ingaat, wil je zeker weten dat het werkt. En dat,
precies,
is dus een lang proces met veel prototypes.
Ja, en dat proces dat zou je kunnen inkorten.
Ja.
Hoe heb je bedacht hoe dat kan?
Nou ja, mede dankzij de technologische vooruitgang op dit moment met sensoren en dergelijke, is het mogelijk geworden om bijvoorbeeld dus hand- en vingermetingen te doen. Dat je gewoon live kan meten wat iemands handen en vingers doen op dat moment. En mijn idee was dus om gewoon direct die bewegingen te koppelen naar virtuele instrumenten. Op die manier kan je doen alsof je een instrument vast hebt. En dan specifiek voor stuurbare instrumenten kan je dan van tevoren koppelingen maken tussen die hand- en vingerbewegingen naar een virtueel gesimuleerd instrument. En op die manier kan je dus eigenlijk al een prototype uitproberen zonder dat je hem hebt gebouwd. Of zonder dat het echt bestaat.
En komt dat de realiteit wel te goed? Weet je, komt dat dicht bij de realiteit?
Afhankelijk van waar je naar kijkt wel. Kijk, je hebt natuurlijk niet een fysiek prototype in je handen. Dus je hebt niet het gevoel dat je iets vast hebt.
Ja.
Maar als je gaat kijken naar de koppeling van bijvoorbeeld naar een duimbeweging naar een instrumentbeweging, die koppeling daarvan, een limiterende factor is bij mensen van wat wij mentaal kunnen.
Ja, ja.
En je hebt natuurlijk ook anatomische limitering van hoe ver die duim dan kan bewegen.
Ja, ja.
Lijkt me logisch.
Ja, absoluut.
Maar die beweging, die koppeling daartussen, die kan je dus al een klein beetje spelende wijze kan je daarop itereren. Kijken van welke vergrotingsfactor, zoals we dat noemen, kan je daar uitproberen. Van hoeveel beweging bij de duim resulteert nou een hoe groot een beweging bij het instrument. Die koppeling, daar heb je niet specifiek een fysiek bestaand prototype voor nodig.
Maar ik kan me voorstellen dat dat per duim ook wel weer verschilt. Dus per chirurg ook weer verschilt.
Dat klopt. En het fijne dan is van zo'n methode als dit, kan je bijvoorbeeld een hele rits mensen, heel veel chirurgen, kan je dan gewoon uit laten proberen. En kan je ze allemaal meten. Zonder dat je elk prototype op elke chirurg apart gaat zitten bouwen.
Juist. En dit is ook de manier waarop jullie dit hebben onderzocht?
De manier waarop we het hebben onderzocht is niet zozeer met heel veel chirurgen. We hebben wel enkele chirurgen mee samengewerkt. Maar ja, het is moeilijk om 10 chirurgen tegelijkertijd op één locatie samen te krijgen.
Je hebt ook andere dingen te doen, natuurlijk.
Precies. Ja. Dus we hebben gewoon getest op mensen zoals jij en ik. Want we hebben allemaal dezelfde limieten. Okay. En nou, met een testopstelling die ik heb ontwikkeld, hebben we dus besturingsstrategieën getest. En hebben we best wel wat interessante informatie ingewonnen over een besturingsstrategie bijvoorbeeld die nog niet bestaat.
Kijk.
Maar die wel mogelijk interessant kan zijn.
Nou klinkt dit inderdaad wel als een heel logisch idee zoals je het nu vertelt. Dan vraag je je altijd af, waarom hadden we dit niet al eerder? Ja. Maar heeft dat ook gewoon te maken met de ontwikkeling van de technologie?
Dat is zeker waar, want op dit moment als je ook kijkt naar de ontwikkelingen, vooral in de virtual reality technologie, wat er sinds een jaartje of twee de consumentenmarkt pas begint te raken. Precies, ja. Die sensorische technieken, die waren er 10, 20 jaar geleden wel, maar enkel in laboratoria met een prijskaartje met 2 nulletjes eraan vast.
Precies, ja.
Dus daar is zeker heel veel vooruitgang ingekomen. En tegelijkertijd, zoals ik zei, die kijkoperaties is iets van de laatste 20 jaren. En die stuurbare instrumenten zijn weer is een beetje een nieuwe generatie van instrumenten. Dus van de afgelopen 5 à 10 jaren. Dus dit is nu een beetje een ontwikkelproces dat nu pas op gang komt eigenlijk.
Nou is het grappige dat die prototypes ook steeds vaker met 3D-printers werden gemaakt. Ja, dat was eigenlijk al wel een stap voorwaarts.
Ja,
in plaats van dat ze helemaal met de hand gemaakt moesten worden, kon dat gewoon vanuit een computer direct geprint worden. Gaan we die stap nou ook overslaan? Of in ieder geval beperken?
Nou, niet helemaal. Want het is altijd fijn om iets fysiek in de handen te hebben. Uiteindelijk om echt te voelen hoe het in elkaar zit. Maar ja, het probleem is, we kunnen niet de elektronica erin meeprinten. Ik zelf ook, samen met een student hebben we dat uitgeprobeerd. Maar ja, eer je een prototype hebt geprint en ook de elektronica erin hebt verwerkt en dat gekoppeld aan een computer, ben je toch weer een redelijk tijdje verder. Okay. Dus de vervolgstap daarin was, laten we dat hele printen en ontwikkelen eruit nemen en gewoon enkel simuleren. Dat verkleint die iteraties, dat hele circus nog een beetje.
Nou is die technologie, die VR-technologie, virtuele technologie, enorm in ontwikkeling.
Ja, zeker.
Betekent dat dit allemaal nog beter kan straks? Zijn de ideeën eigenlijk bijna om...
Je kunt
eigenlijk alles bedenken,
toch? Ja, zeker. En kijk, het kan altijd beter. En ik weet vrijwel zeker dat met die nieuwe technologieën op dit moment, dat we daar nog heel veel stappen in kunnen maken. En als je dan dat één stapje verder trekt, gewoon puur een virtueel instrument in de virtuele wereld aan een chirurg in handen geven. Nou, dat geven we een extra levendige factor eraan. En ik denk zodoende dat we zeker nog meer informatie kunnen inwinnen.
Je hebt het over de beperkingen van een chirurg.
Ja.
Dan denk ik ook, er kunnen misschien ook apparaten komen die beperkingen niet hebben, namelijk robots.
Mm-hmm. Ja.
Wordt dat de next step?
Nou ja, dat is een klein stukje toekomstmuziek. Van die robots bestaan wel.
Ja.
Maar er zitten nogal wat haken en ogen aan. Want het zijn flinke grote robots. En er zit nog steeds altijd een chirurg achter de knoppen. Want om het aan de robot zelf over te laten, dan zijn we toch een stukje huiveriger voor.
Moesten we voorlopig nog maar even niet doen dus.
Nee, precies. Wat dat betreft zijn er nog wel flinke stappen te maken.
Heel veel succes met verder onderzoek. Ewout Arkenbout, gepromoveerd op dit onderzoek aan de TU Delft.
BNR Nieuwsradio. BNR Eye-Openers. Meindert Schut.
Het festivalseizoen is nog niet begonnen, maar we hebben wel een beetje in het vooruitzicht natuurlijk. En als je nu drankjes wilt kopen op een festival, dan zit je toch vaak vast aan die muntjes. Hè? En de volgende dag dan vind je ze altijd ergens in je tasje of je broekzakken. Maar aangezien bijna alles tegenwoordig met een app kan, leek het Suzanne Eijkmans, wel zo handig dat je ook op festivals kunt betalen met een app. En dus bedacht je de Festival Wallet. Suzanne,
welkom. Inderdaad. Dank je wel.
Een app om te betalen op festivals. Hoe werkt het precies?
Nou, het is dus in principe een e-wallet. Dus wat je doet, je downloadt Festival Wallet. En achter de schermen maak je dus eigenlijk een account aan bij Intersolve. Dat is onze e-bank.
Ja.
Dat is een wallet waarop je bijvoorbeeld 100 euro zet. Nou, daarmee ga je naar het festival toe. Je gaat naar de bar. Je bestelt 10 bier en 5 wijn. Je moet bijvoorbeeld 20 tokens betalen. En in plaats van dat je dan muntjes geeft, kun je gewoon met één druk op de knop geld overschrijven van jouw wallet naar die van de barman. Okay. Het geld wat dan overblijft in jouw wallet kun je gewoon weer terugstorten naar je eigen bankrekening.
Ja.
Je kunt het ook laten staan tot de volgende keer. Maar je kunt ook natuurlijk vanuit een vriendenpot, kun je namelijk allemaal geld in één wallet stoppen, kun je het ook weer onder elkaar verdelen of een nieuw ticket kopen bijvoorbeeld.
Okay. En waarom is deze tussenstap eigenlijk nodig? Waarom zou je niet op die festivals gewoon direct betalen?
Eigenlijk vanwege het contante geld. Daar wil je natuurlijk vanaf.
Ja, maar via je telefoon gewoon gelijk betalen.
Ja, dat zou in principe wel kunnen, alleen dan ben je niet bevoegd om data te verzamelen.
Daar gaat het uiteindelijk om.
Ja, uiteindelijk gaat het om de data natuurlijk. Ja, ja.
Waren festivals ook gelijk enthousiast over het idee? Want ik kan me voorstellen, al die mensen die allemaal die muntjes nog in hun zakken hebben de volgende dag. Ja, dat levert eigenlijk ook geld op.
Ja, nou ja, je hebt, ik zeg altijd, twee typen festivals. Gelukkig de meeste festivals die zitten er wel op te wachten. Sommigen werken al met cashless betaaloplossingen, zoals betaalbandjes en betaalpasjes.
Ja, okay.
Hoeft niet per se. Sommigen denken ook gewoon aan de toekomst en aan de vele concurrentie in de markt. Je wilt natuurlijk dat alle festivalbezoekers naar jouw festival toe gaan.
Ja.
Dus die hechten waarde aan data in plaats van aan het overhouden van muntjes. Maar het is natuurlijk wel zo, er zijn een hoop festivals die wel die model hebben gericht aan het overhouden van muntjes.
Ja.
Ja, dat zijn dan niet op dit moment onze klanten.
Nee, maar goed, die kunnen je gestolen worden, begrijp ik ongeveer.
Ja,
die data die je noemt, hè, die is dus belangrijk voor die festivals. Wat is dat precies voor data? Want het is eigenlijk gewoon de betaaldata.
Ja, betaaldata, dus wat wordt er op welk moment besteed? Dus piekverkopen, meest populaire drankje per minuut.
Ja.
Hoe staat het met de bierfusten? Is er genoeg? Bijvoorbeeld ook beveiliging. Als er een, ik noem maar even wat, een Afrojack of iemand bij de mainstage komt draaien, ja, dan wordt het daar heel druk, verwachten ze.
Okay.
Dus dan moet er meer beveiliging naartoe, moeten dranken op orde zijn. Eigenlijk dat soort stromen kun je allemaal meten. Plus je ziet ook bezoekersstromen. Dus hoe verplaatsen bezoekers zich? Staan ze langer bij een mainstage? Dan hoef je natuurlijk uiteindelijk niet te vragen wat ze van de techno stage vonden. Eigenlijk alle soorten bezoekersdata zou je kunnen verzamelen.
Ja.
Anoniem of persoonlijk.
Ja.
Ligt er een beetje aan wat bezoekers zelf aanvinken. De nieuwe GDPR-wet komt er natuurlijk aan in
precies.
mei. En daarbij moet een bezoeker twee keer een opt-in geven om zijn data te mogen delen.
Twee keer?
Ja, doet hij dat, dan mogen wij diegene merchandise aanbieden en persoonlijke aanbiedingen doen. Ja, dus in principe word je er niet slechter van. Je krijgt bijvoorbeeld bij bar 5 heb je 2 voor de prijs van 1. Ja, ga daar naartoe.
Nu hamburgers in de aanbieding.
Ja, precies. Ja, ja. Ja, dus als je daarvoor open staat, dan krijg je dat. Doe je dat niet, dan wordt alles gewoon geanonimiseerd.
En dat is ook de reden waarom de app dus gratis wordt aangeboden aan festivalgangers. Hè? Want eigenlijk is het terugverdienmodel is die data.
Ja, in principe wel.
Ja. En die festivals, krijgen ze die data real-time? Dat ze ook tijdens het festival gelijk erop kunnen inspelen?
Ja, zeker. Ja, dat is ook een van de, van de key verkooppunten, zeg maar, wat wij aan festivals bieden. Van je kunt live zien wat er op het festival gebeurt. Dus bij wijze van spreken, als er storm aankomt, dan kun je zeggen, ingang K is ook open.
Okay.
Allemaal die kant op. Ga niet onder een boom staan. Dat soort dingen kun je allemaal sturen. En ook bijvoorbeeld, wat kun je allemaal bedenken? Hoe beweegt een bezoeker zich?
Precies, dat kun je natuurlijk ook allemaal monitoren eigenlijk.
Alles, ja.
Alles, dat zit allemaal in die app ingebouwd ook.
Nou ja, en niet in de bezoekersapp, maar wel in het dashboard van de organisatie.
Dus wat eigenlijk, je denkt het is een wallet om drankjes en hapjes mee te halen, is eigenlijk veel meer gaat daar achter schuil.
Ja,
dus
veel meer. Ja.
Ja, ja. Nou, is misschien wel één issue de laatste tijd ook vooral bij heel veel mensen bekend, dat hun telefoon soms wel eens wat sneller leeg gaat als die wat ouder is.
Mm-hmm.
Ja, dan zit je dan met je wallet en je batterij is leeg.
Ja. Nou ja, goed, je kunt in ieder geval altijd inloggen op de telefoon van je vriend of vriendin.
Okay.
Je hebt gewoon een persoonlijke wallet. En daarmee heb je altijd beschikking op wat voor een apparaat dan ook. Tot jouw eigen geld.
Ja.
Daarnaast,
dus cloud-based?
Ja, en daarnaast verhuren ook gewoon powerbanks. En zijn er oplaadboots op het festival. Zelfs aan de kassa, als je aan de kassa staat en je denkt, oh shit, mijn telefoon gaat leeg, kun je hem even snel inpluggen.
Geen excuus mogelijk,
geen
dat is wel duidelijk.
Mogelijk,
ja. Op hoeveel festivals kan ik straks met die app aan de slag?
Ik hoop straks op alle, maar voor in het vooruitzicht voor aankomend jaar tot nu toe ongeveer 15.
Ja, en wanneer ga je hem lanceren?
Als het goed is, op Koningsdag, durf niks te beloven, waarschijnlijk
spannend.
Rond die tijd.
Rond die tijd, maar wat is er nog nodig tot die tijd? Wil het inderdaad slagen?
Ontwikkeltijd.
Oké, die zijn nu druk aan het programmeren.
Doorontwikkelen.
Okay. En dan gaat hij dus hopelijk op Koningsdag live. Mm-hmm. En dan het hele seizoen. Is er ook een internationale belangstelling voor de app?
Ja, zeker. We zijn met een aantal grote partijen in gesprek die ook internationaal festivals organiseren. Dus op die manier kun je ook die kant op gaan.
Nou, spannende tijd. Heel veel succes de komende tijd. Dankjewel. Suzanne Eijkmans van Festival Wallet. En straks eerste hulp bij invoegen voor vrachtwagens. Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
Op de snelweg invoegen kan soms lastig zijn, vooral als je in een vrachtwagen rijdt. Handiger dus als het voertuig je daarbij kan helpen. Daarop promoveerde Jan Loof aan de Technische Universiteit Eindhoven. Welkom in de uitzending.
Goedemiddag.
Vrachtwagenchauffeurs zijn geoefende rijders, mogen we in ieder geval hopen. Waarom hebben ze zo'n assistentie nodig bij het invoegen?
Ja, ondanks dat vrachtwagenchauffeurs natuurlijk hartstikke goed kunnen rijden, laten statistieken van ongelukken die laten toch wel zien dat eigenlijk in 90% van de ongelukken dat de oorzaak toch wel een menselijke fout is. En ja, met zo'n invoegassistent zou je daar toch wel een handje kunnen helpen om het aantal ongelukken naar beneden te brengen.
Oké, maar gelden die statistieken alleen voor vrachtwagens of ook voor personenauto's?
De statistieken waar ik naar heb gekeken, dat is een specifiek onderzoek wat naar vrachtwagens kijkt.
Oké. En stel, ik ben vrachtwagenchauffeur en ik gebruik jouw systeem. Wat gebeurt er dan als ik wil gaan invoegen?
Ja, op het moment, ik heb me beperkt met mijn systeem door de aanname te maken dat ik weet wanneer er ingevoegd kan worden.
Ja.
En dat ik ook weet hoe breed de weg is en hoeveel ruimte ik daarvoor heb. Maar ik zou het in de toekomst, zie ik het zo voor me, dat je als chauffeur als het ware de invoegstrook oprijdt. En dat de vrachtwagen dan zelf rond zich kijkt met camera's en radars en andere sensoren. Ja. En als er dan het juiste moment zich aandient, dan voelt de chauffeur dat in het stuurwiel. Doordat er eigenlijk zachtjes op een natuurlijke wijze wordt hij dan de juiste kant op begeleid door te duwen in het stuurwiel.
Oké. Kan ik dan ook beslissen om toch niet in te voegen?
Ja, absoluut. Dat is ook dus iets wat ik heel belangrijk vind en wat ik ook in mijn onderzoek rekening mee heb gehouden. Dat de chauffeur is altijd de baas. Dus de chauffeur kan altijd beslissen om niet mee te sturen.
Ja, terwijl je misschien uiteindelijk juist zou willen dat de chauffeur misschien wel helemaal niet de baas meer is.
Ja, dat is weer een ander vraagstuk.
Dat is een dilemma. Dat zou kunnen. En dat gebeurt dus met een stuurbeweging, begrijp ik.
Ja, precies, inderdaad. Dus er wordt eigenlijk we noemen dat dan haptische feedback op het stuurwiel wordt er gegeven. Dus er wordt eigenlijk een kracht afgesteund op de chauffeur. En op die manier merkt hij dus eigenlijk van dat hij in kan gaan voegen. En als hij meebeweegt, dan zijn die krachten heel erg laag. En als hij niet meebeweegt, dan worden de krachten iets hoger om hem weer naar het goede punt toe te duwen.
Oké. En je hebt dit getest met een personenauto om te kijken hoe de interactie van de bestuurder met dat systeem is. En wat test je op zo'n moment dan precies?
We hebben eigenlijk in eerste instantie een soort van stuurkarakteristiek hebben bepaald. Dus wat voelt comfortabel voor een chauffeur als hij gewoon rechtdoor rondrijdt of als hij van baan wisselt zonder ondersteuning. En diezelfde karakteristiek die hebben we dan vervolgens gebruikt om het baanwisselsysteem te testen. Dus we rijden dan op een tweebaansweg en ik zit naast iemand die achter het stuur zit en ik druk op een knopje. En dan treedt het systeem in werking en dan gaat hij dus automatisch van baan wisselen.
En wat kwam er uit die test? Wat vindt men prettig?
Mensen vinden het eigenlijk heel erg natuurlijk voelen. Ze vinden het ook wel fijn dat er nog een zekere mate van eigen controle in zit. Ja. Dat is wel eens heel fijn ervaren.
Oké, dus dit kan gewoon een ontwikkeling zijn die we terug gaan zien bij vrachtwagens bijvoorbeeld. Wat is de volgende stap?
Ik denk dat de volgende stap zou zijn om dat op een vrachtwagen te gaan testen.
Ja.
Ik heb eigenlijk in mijn proefschrift ook met simulaties laten zien dat het volgens mij in een vrachtwagen zou moeten kunnen werken. En eigenlijk de enige onbekende factor die ik nog heb is dan hoe een chauffeur dat ervaart in een vrachtwagen. Ja. Want dat was in de auto ook gewoon een belangrijke factor. Ja. Dus dat is iets wat nog goed getest moet worden.
Is er ook al interesse?
Ja, absoluut.
Oké, dus.
Was gisteren ook bij mijn promotie. Die zijn ook komen kijken. We hebben een keer op de DAF-proefbaan met mijn testvoertuig gereden. En die vonden het heel gaaf. Dus er is zeker wel interesse, ja.
Kijk aan. Wellicht binnenkort in de DAF-trucks, dus deze technologie. Nou zijn ook autofabrikanten bezig met autopilot-technologie. Ook met invoegen, zoals Tesla. Hè. Hoe ver zijn die met dit soort invoegassistentie? Want ik heb het wel eens getest met een Tesla. Ja, de ene keer lukt het wel, de andere keer lukt het niet.
Oké. Ja, dus voor mij is het heel lastig om dat te vinden, omdat de meeste autofabrikanten die zijn niet echt heel open in wat ze precies doen in hun auto's en wat voor algoritmes ze toepassen. Okay. Dus het zou best wel kunnen dat er iets heel erg vergelijkbaars in bijvoorbeeld een Tesla of een Mercedes S-klasse heeft volgens mij ook een soort gelijk systeem. Het zou best wel kunnen dat ze iets soortgelijks doen als ik. Maar dat is lastig om dat te vinden, omdat het dus niet echt in de wetenschappelijke community gepubliceerd wordt. In ieder geval niet zover ik weet.
Dank, Jan Loof. Hij promoveerde aan de TU Eindhoven op dit onderzoek. En mogelijk dus dat er op korte termijn in DAF-trucks deze technologie terechtkomt. Dankjewel.
BNR Nieuwsradio. Bijopeners. Meindert Schut.
Het is alweer tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor spreken we zoals elke week met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, als eerste, er is nieuws over Magic Leap. Het bedrijf dat al jaren werkt aan augmented reality bril. Vertel.
Ja, klopt. Het is een start-up die ontzettend veel investeringsgeld heeft opgehaald de afgelopen jaren en veel aandacht kreeg in de techmedia met allerlei concepten voor hoe die augmented reality bril zou moeten werken. Ja. Maar de bril zelf, die bleef uit. In december kwam dan eindelijk een soort prototype. En het was nog een soort 3D-render van hoe de Magic Leap One die bril eruit moet zien. Maar afgelopen week werd voor het eerst een video getoond waarin de bril ook echt te zien is op iemands hoofd. Ik vind hem een beetje lijken op een soort duikbril of zo. Ik weet niet wat het is, maar het lijkt daar op een of andere manier een beetje op. We weten echter nog niet hoe hij nu precies gaat werken, wanneer hij op de markt komt. Wel heeft het bedrijf nu gezegd dat het apparaat in eerste instantie net zo duur zijn als een goede computer. Dus er zitten we echt denk ik rond de €1500. Op termijn moet het apparaat net zo duur worden als een premium smartphone. Ja, die zijn tegenwoordig ook zo rond de €1000.
Ja, nou, hij lijkt er in ieder geval dan dus te komen. Wat kunnen we er dan mee?
Nou ja, allemaal augmented reality toepassingen. Dus je kunt virtuele objecten gaan toevoegen aan de echte wereld. Een hele concrete deal is er daarvoor al gemaakt met de NBA, de basketbalcompetitie in Amerika. Je kunt straks virtuele schermen aan de muur hangen met bijvoorbeeld fragmenten erop, een ander scherm waar je statistieken op kan zien. De live wedstrijden kijken, dat zit er voorlopig nog niet in via augmented reality. En het idee wat we wel kennen, dat je bijvoorbeeld een wedstrijd in 3D op je salontafel projecteert in augmented reality, dat zal nog veel langer op zich laten wachten. Maar wie weet dat het over een paar jaar echt kan met die bril.
Ik ben benieuwd, Elger. Je hebt ook nog een medische innovatie.
En wat ik wel echt tof vind, is dat er weer een best wel concrete stap is gezet op het gebied van e-skin. Dat is eigenlijk technologie die je als een soort tattoo op je huid kan plaatsen. Die concepten hebben we al vaker gezien, maar altijd wel problemen met bijvoorbeeld de energie of het versturen van gegevens of de houdbaarheid van de elektronica. De Universiteit van Tokio, die hebben nu een e-skin ontwikkeld die echt al over 3 jaar op de markt moet komen en ook heel veel problemen wegneemt. Is echt ook wel vrij snel 3 jaar tot de markt voor iets wat nu nog in een universitair lab zich bevindt. Maar het gaat om een sensor die gegevens kan meten over de gezondheid van een patiënt die hem draagt, die hem opgeplakt heeft. Denk bijvoorbeeld aan je hartslag of andere vitale informatie over je lichaam. Maar die informatie kan ook meteen worden getoond op je huid, op een soort scherm in die tatoeage. Oh. Met een soort micro-ledge erin. Het ziet er echt wel heel tof uit. Echt heel futuristisch. Ik ben benieuwd of we dat over een paar jaar ook echt in de praktijk gaan zien.
Tot slot, Elger, heb je ook nog iets voor kinderen?
Ja, klopt. We zien steeds meer voorbeelden van speelgoed of soort lesmateriaal om kinderen te leren programmeren met bijvoorbeeld robots. Nieuwste ding is van Sony. Het is een soort Lego Minecraft-achtige bouwset. Allemaal blokjes. Cove heet het. En die 300 gekleurde bouwblokjes kun je samen met allerlei sensoren, lampjes, speakertjes, etc. die erbij zitten, echt inzetten om een robot te bouwen en die ook te programmeren. Het is echt wel een super geavanceerd pakket waar je alle kanten mee op kan. Heel goed voor op scholen om kinderen te leren programmeren. Alleen het heeft wel een prijskaartje, want het ding gaat zo'n €500 kosten. Voor veel scholen denk ik niet haalbaar.
Dankjewel, Elger. Tot volgende week. En dat was hem voor vandaag. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl/eyeopeners. Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. En de hele uitzending kun je natuurlijk gewoon terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. Volgende week zijn we er weer. Dan gaan we het hebben over sportinnovaties. Dus je hoort ons in de toekomst.